Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, het tweede gelezen schriftgedeelte, Lucas 11, en ik lees u daaruit voor het 26e vers. Lucas 11, vers 26. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde, wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het bewoonde huis. In de tweede plaats op het onbewoonde huis. En in de derde plaats op het behouden huis. Het bewoonde huis, het onbewoonde huis en het behouden huis. Geliefde gemeente, wat heeft de vorst van de duisternis een ontzaglijke macht en invloed in het leven hier op aarde? Het is waar, de Heer Jezus heeft gezegd, toen de discipelen terugkwamen met de boodschap dat de boze geesten werden uitgedreven, ze moesten veldvluchtig wijken voor het woord van de naam die onder de hemel gegeven is. Toen zei Jezus, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Uit de hemel van zijn macht. Uit zijn positie van overste van deze wereld. Die al de volkeren in de duisternis deed wandelen. Toch, al heeft Jezus Christus die Satan overwonnen. En al breekt het koninkrijk van God ook daarin door alle muren heen van Satans geweld, toch wil dat niet zeggen dat daarom de macht en de woede van de Satan nu voorbij zijn. Integendeel, hij heeft een kleine tijd en hij is vervuld van grote grimmigheid om zich te richten tegen God en tegen zijn gezalfde en tegen allen die zijn verschijning hebben liefgekregen en die naar zijn naam zijn genoemd. Dat weet ik wel. Wij mogen niet alles zomaar projecteren op een macht, op een geest buiten ons. Want wij zijn zelf schuldig. Wij zijn met toegevallen. Wij zijn als het ware een opengebroken stad zonder muren. Daar kan hij zo naar binnen komen. Wij hebben ons bestaan, onze natuur die gezondigd heeft. Ik die gezondigd heb, die hebben wij tegen. Wij zijn zelf als het ware tegen. En wij zijn als het ware kinderen geworden van die boze macht. En er is van nature een gewillige overgave aan die macht der duisternis. En een zich wentelen in het rijk van de boze. Dat komt door heel het woord tegen. U hebt gelezen van, horen lezen van die koning Saul. Hij luisterde niet naar de Heer, naar zijn woord. Hij wilde op sommige momenten nog wel barmhartiger zijn dan God zelf. Maar als een oordeel komt er een boze geest in. De geest van God, de geest van de blijdschap, van de vreugde, de geest van de genade, die wijkt van hem. En dan komt er een boze geest. Een boze geest des Heeren staat er. Dat betekent die ook in zere macht is. Die alleen zijn werk maar kan doen onder de toelating van God. Want God is de oppergezagvoerder. En als die boze geest dan over hem komt, dan is de man helemaal van streek. Hij weet geen raad. Hij is somber. Veel in zijn leven, waarin God hem toch gezegend had, verdwijnt uit zijn ogen en uit zijn hart. Hij ziet alleen maar de negatieve dingen. Hij wordt verschrikt. Hij wordt benauwd. Hij wordt tot waanzin en razernij gebracht op sommige momenten. Het is toch zo'n triest gezicht. Als je Saul, de man die door de Heere God zo hoog was opgericht. Als je die man zo ziet zitten op zijn troon. Zonder een spoortje vriendelijkheid en vrolijkheid. Zit hij daar maar als een speelbal van die boze geest. Die hem van alles en nog wat influistert. En toen zeiden die knechten, die waren wijze mannen, die zeiden, dat zou misschien kunnen helpen. Muziek. Muziek. En dan wordt er gezocht, de koning stemt hem in, dan wordt er gezocht naar iemand die muziek kan maken. En ja, en David, dat weet weer een van de knechten van de koning, David, die zoon van Isi, die staat erom bekend dat hij mooi kan spelen op de harp. En die wordt gehaald. En inderdaad, het helpt. Luther geeft ook die raad als die zegt, als die schrijft van, ben je erg depressief, blijf niet alleen. Ga ergens naartoe. Naar mensen. Of luister naar muziek. Dat is echt iets uit de praktijk. Daar kun je merken hoe sterk de muziek de mens kan beïnvloeden. Het zingen. Wat kan het veel doen? Een psalm, een lied. Het kan ons uit die put van troosteloosheid en moedeloosheid optrekken. Het kan ons meetrekken. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. En dan komt David daar in de steent. En dan moet die boze geest, die een geest van verwoesting is, een geest van disharmonie, een geest van discursief denken, uiteenrafelend denken, als die de harmonie hoort, de melodie, als hij de klanken hoort van wat wel luidt, dan moet hij wijken. Dan kan hij niet tegen, dan moet hij een stap achteruit doen. Wie ziet daar niet in iets van die komende zoon van David, waar het in Lucas 11 over gaat, die op de fluit speelt. Die zoon van David, die grote zoon, die zei, ik ben niet gekomen om jullie te verdoemen, maar ik ben gekomen om een ziel te geven tot een rantsoen voor velen. O, wat hoor je, het snarenspel van zijn liefde, van zijn ontferming. Wat hoor je in hem het kenmerkende van het koninkrijk, van Jezus Christus, van Immanuel, het spelen op de harp en op de fluit, het slaan op de cymbel of tamboerijn, het blazen op de hoorn. Wat komt het in zijn werk en in zijn persoon uit? Hoe ook gedrukt, hoe ook benauwd, hoe worstelend met die macht der boze bij het begin al in de woestijn. Toch, lezen wij, hij ging het land door, goed doende, spelende op de harp, op de blijde snaren van het evangelie. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Ik ben het licht, verlichtende, liegelijk mens, komende in de wereld. Dat komt uit. Dat kwam al een klein beetje uit, toen die jonge David, zo'n jaar of 18, 19 oud, daar op de harp zat tokkelen bij koning Saul.
maar het komt ten volle uit bij Jezus Christus.
Ook in dit stuk. Daar wordt iemand bij me gebracht. Ik combineer even wat we in Matthäus 12 lezen en in Lucas 11. Als u zegt, oh dat staat hier toch niet, dan moet u thuis op uw gemak Matthäus 12 ook maar eens nalezen. Het gaat om een heel ernstig geval. Het gaat om een man die door een duivel bezeten is. Een stomme duivel. In Matthäus staat nog breedvoeriger hoe het met die man gesteld was. Hij was blind en hij was stom. Hij kon niet horen, hij kon niet zien, hij kon niet spreken. Een onbereikbaar mensenkind. Een mensenkind waar je niets mee kon beginnen, waar je geen contact mee kon krijgen. Deze man, die alle persoonlijk initiatief moet missen, blind, stom, sprakeloos. Deze man werd door enkele mensen bij de Heer Jezus gebracht. Want het is niet zomaar iets gewoons, dat hij een keer hard gevallen is of zo. Nee, het evangelie vermeldt ons, dat is het werk van een boze geest. Moet je voorzichtig mee zijn. Je kunt niet elke ding, elke ziekte, elke gebrek toeschrijven aan het werk van een boze geest. Maar juist in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, omdat toen die ontzaglijke botsing, die krachtmeting plaatsvond tussen het koninkrijk dat van boven is en de machten van het rijk van de duisternis, daarom kun je merken in de evangelie dat het als ware stikte van de ongelukkige mensen, dat de duivel alles op alles zette om in een wanhopige poging de mensen te vergeven, de mensen te vernietigen, de mensen te bezitten met alles, met al hun zielen en zintuigen. Dat is zo'n sterk in die volheid des tijds. Als God zijn zoon uitzendt, dan zendt de Satan alle helle machten en geesten er ook op uit. Om de mensen vast te houden, vast te binden. Die man wordt gebracht bij de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus, die geneest hem. Ging niet zo makkelijk. Als er staat, en hij wierp een duivel uit en die was stom en het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dan moet je die woorden zo lezen. Moeitevolle arbeid. Een onbereikbaar mens. Een worstelen van de Heer Jezus Christus, van die borgenmiddelaar tegen de macht van de boze. Die zich niet zomaar buiten de deur laat zetten, die graag wil wonen in een huis. En dan moet je maar denken, wij zijn het huis, wij zijn de huizen, de tenten, de tabernakels, hoe je het noemen wil. Maar wij verbeelden deze morgen dat wij het huis zijn. Daar wil de duivel in wonen. Daar heeft hij iets te doen. Daar is hij, je zou bijna zeggen, ook op een bepaalde manier creatief bezig. Niet creatief, maar op zijn manier is hij bezig om alles om te buigen, om alles om te wrikken, om alles zo te plooien, zo te kneden, dat als wij zingen, o zo maak ons uw beeld gelijk, dan is de duivel bezig om ons aan zijn beeld gelijk te maken. Want de Satan, de boze geesten, die weten dat God vlees geworden is, dat het woord vlees geworden is, dat Jezus Christus onze natuur heeft aangekomen.
genomen. En die 16 boze geest, die Satan, die zet ook alles op alles om vlees en bloed te worden. Dat wil hij ook. Hij wil ook als het ware zichtbaar en tastbaar worden bij de mensen. En dat betekent, hoe meer we op hem lijken, hoe meer hij ons in zijn macht heeft, hoe blijer dat hij is. En daarom moet je die Satan zien als zo'n lelijke spin, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar die alles inspint en opvreet en alles vastzet en alles desoriënteert. Alles probeert hij te vernietigen. Onze ogen, onze oren, alles. En daarom dat hij is getreid. Hij woont daar naar zin, die Satan. En elke dag heeft hij wel weer resultaat. Zijn we weer een stapje verder weg. Dichter bij de totale vernieling en de ondergang. Daarom is het zo strijd. Als Jezus Christus komt en in hem het koninkrijk van God zich laat zien. Oh, dan is die botsing zo groot. Toch, hij overwint. Hij overwint die sterke hel. En die Satan, die boze geest, moet wijken. En die man die stom was, die spreekt. En die blind was, ziet. Wat een wonder. De mensen zijn zo onder de indruk, dat lees je in Matthäus 12, dat ze beginnen te roepen, is deze niet de zoon van David? De zoon van David? We hebben straks iets gezegd over David, die daar muziek maakte en zong voor het aangezicht van Saul. Is deze niet de zoon, met de zoon van David. In die woorden, daar lag iets in van de Messias. De beloofde, die op de troon zou gaan zitten van zijn vader David. Die de lammeren in zijn schoot zou verzamelen en de zogende zacht in blij. Die vrede zou bestellen op aarde, zodat een joogkind zich zou vermaken boven het hol van een adder. Is hij het niet? Maar dan zijn daar de fariseeën. Die horen dat. En als ze dat horen, worden ze boos. Vreselijk boos. En jaloers. Ze kunnen niet verdragen. Ze beseffen niet dat die boze geest ook in hun huis woont. Ze willen godsdienstig doen en ze lijken godsdienstig. Maar het is niet het echte, het is niet waar. Ze hebben geen oog voor de dienst van God in Jezus Christus. Toch kun je afvragen, wat hebben ze dan? Waarom zijn ze dan zo boos? Is het niet waar dat van die zonen David al bij de profeten geprofiteerd staat? Hij kan het huis van de sterke binnengaan. Hij kan die sterke geest vinden. Hij kan hem zijn vaten ontroven. Zijn prooi, wat hij in zijn macht heeft. Kan hij dat doen? Staat er geschreven. Wie zal dat zijn die dat doen zal? Ik, de Heere, zal het doen. Ja, de gevangenen van een machtige en van een tiran. Die zullen ons komen. Zo staat het er geschreven. Dat zijn toch de schriften, profeten, die spreken van die komende, waarom dan? Dat is nou de woede. Dat is nou het verzet tegen hem die op de harp speelt, die goed is. O, wat is dat vreemd, wat is dat in duivel in ons mensenleven, niet te kunnen verdragen. Dat er blijdschap is, dat er verheuging is, dat de duivel het moet verliezen. En zo komt die woede in het hart van de fariseeën en in hun sluwe, peinzen en pijlsnelle denken hebben ze opeens gevonden om hem te ontkrachten, om zijn daad als waardeloos terzijde te schuiven. En zeggen ze, hij werkt de duivel uit door de overste de duivel, Beelzebul. Hele oude naam, wat die precies betekent. De God van de vlam, de God van het vuur, de God van de zon, de God van de natuur, Beelzebul, een leider, een overste. Die hier staat. Tegenover de zonne der gerechtigheid. Het licht dat uit het werelds duistere volk is neergedaald. En bestraalt een volk dat in duisternis wandelt. Ook deze man. Dat stom is en dood. Dat geen woorden meer heeft en kan vinden. En begeert om God te reizen. Kwijt. Zij zegt van hem, tegen de uitstraling van het licht van de Heilige Geest in, dat doet hij door de duivel, door de overste van de duivel. Wat vreselijk, wat is dat huis van het leven? Wij, wat zijn wij toch bewoond? Niet alleen door onszelf, dat we het zelf zijn, maar door andere machten. Door boze geesten, onrein, doof, blinde geesten, die ons leven beheersen. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus, maar tegen de machten, de overheden, de geestelijke boosheid, de troonen, de heerschappijen in de lucht. Die rondom ons zijn. Die ons willen verscheuren en verslinden. Maar dit is een godsdienstig aangeklede haat. Zij willen niet dat hij als de zoon van David uitgeroepen wordt. Dat kan toch niet. Anderen proberen hem te verzoeken. En zeggen, doe dat is een teken uit de hemel. Dat je echt van God gestuurd bent, dat je die macht hebt en die bevoegdheid om dat te doen, terwijl ze juist midden in de schijven staan, dat zijn immers de tekenen uit de hemel. Blinden worden ziende. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Het is de Heere wiens mededogen blinden schijnt het liefelijk licht, die in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Dat is toch een teken van de hemel. En dan gaat hij zo gemeen op een andere manier werken. Ze willen iets heel anders. Ze willen niet aanvaarden. Jezus gaat erop in en zegt, och, als dat waar is, dat dat mogelijk zou zijn, dat ik door de Satan uitwerpt, dat kan niet. Ieder koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, verscheurd door burgeroorlogen, kan niet bestaan. Dat begrijp je toch wel, het wordt verwoest. Een huisgezin dat tegen zichzelf verdeeld is, een huis, een familie, een gemeente, waarin we elkaar het leven bitter en zuur maken, bestaat niet, kan niet bestaan. Valt uit elkaar. Het is een heel eenvoudig gezegd tegen die wijze fariseeën. Als nou de Satan tegen de Satan verdeeld is, hoe kan dan zijn rijk bestaan? Dat kan de Satan toch nooit doen. Jullie zeggen dat ik door Beelzebul de duivel uitwerp. Trouwens, jullie hebben ook wel mensen in de familie, jullie fariseeën, die duivelen uitwerpen. Met allerlei formules. Met allerlei aanroepingen. Hoe doen die dat dan? Zeg je daar soms ook van? Ja, die zijn van de duivel bezeten, die jongens. die aankomende geleerden, die herders, toekomstige herders.
Dat wil je toch niet aan laten leunen, zeker? Als ik zeg, die zonen dan, waarvan sommigen ook duivelen uit werken. Is dat ook van de duivel? Nee, natuurlijk niet.
Dat zullen ze nooit toestemmen. Nou, zegt de Heer Jezus, als ik dan door de vinger hop, zegt het bij Mozes, hè?
Die Egyptische tovenaar, die moesten nog herkennen dat God ging. Daar zijn we niet tegen opgewassen. Dit is zo kennelijk en zo duidelijk, we konden ver meegaan. Water in bloed veranderen en noem maar op. Geloof zelfs nog kikvorsen tevoorschijn roepen. En God. Maar dit is Gods vinger. Gods vinger. Indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Dan kun je niet staan voor een uitbreking van het koninkrijk van de duivel. Een openbaring van het rijk van de Satan. Dan sta je nu voor een openbaring van het rijk van God. Godsvinger. Godsvinger die de snaren tokkelt van het eeuwige welbehagen van God. Godsvinger die de strijd aanbindt tegen Satan, wereld en zonde. Oh, wat een ernst. Je voelt hier aan de dodelijke beklemming van wat de Heer Jezus ook zegt. Die niet met mij is, die is tegen mij. Die met mij niet vergadert, die is verstrooid en zijn werk is ook verstrooien. Het is geen derde weg. Dat kun je niet merken. Het kan niet er tussenin zitten. Onmogelijk. Wie het koninkrijk Gods in Christus Jezus niet herkent, of niet wil zien of veracht, die is tegen hem. Al is hij nog zo vroom, al is hij nog zo goddeloos, al is hij een fariseer, of al is hij een tollenaar, het baat hem niet. Wie het koninkrijk Gods in hem niet aanvaardt, wie niet bezwijkt aan zijn snaarspel, aan zijn liefde en ontferming, die wordt nog eens te meer verhakt. Maar het is een tegenstander, zegt de Heer Jezus. Het is een tegenstander. Hij staat aan de kant van de boze geest. Hij staat aan de kant van Saul, als die door zo'n geest werd verwrongen en uitgewrongen en ingepakt. Verstrooid. Vergruizeling. Waar is het huis nou door bezet? Het leven. Mijn leven. Uw leven. Waar is het door bezet? Wie woont er? Het is in ieder geval tot op zekere hoogte bewoond. Ons leven. Door welke machten en krachten dan ook. Luister eens. Jezus gaat dit stukje beëindigen. Het is ontzaglijk ernstig. Want in Matthäus is ook sprake dat alle lastering zal de mensen vergeven worden. En hier ook trouwens komt een strafrede tegen de fariseeën. De lastering zelfs van de Heer Jezus wordt vergeven. Maar de lastering tegen de geest niet, de heilige geest. En daar zitten de fariseeën tegenaan, als ze er al niet mee bezig zijn. Het lasteren, het maken van het werk van de heilige geest van Christus, om dat te maken tot een werk van de duivel. Bewust hoor. Om dat lieflijk spel van de hart, van deze grote zoon van David, te omschrijven als val.
ontstemd, verkeerd, aangezet door een vals, vreemd vuur. Dan kom je zo dicht bij die streep. Dan gaat de Heer Jezus iets zeggen. Wanneer nou die onreine geest van de mens uitgevaren, heel het huis is leeg. Huis is leeg. Nou ja, leeg. Leeg is wel heel sterk gezegd. Maar in het beeld, in het raam van dit stukje uit het woord, past het wel. Het huis is leeg. Ergens heeft God daar de hand in, uiteraard. God, in Christus, het goede, de goede, die kan de behulpzame hand bieden. Die kan het zo maken dat een of andere geest, hier is sprake van een onreine geest, dat die uit moet varen. Het wordt hem te heet onder de voeten. Je ziet daar iemand die zijn leven in dronkenschap slijt. Stop. Dat is mooi. Je ziet daar iemand die zijn leven vergooit aan de hoeren. Op een gegeven moment. Stop! Dat niet meer. Je leeft van beroemde mensen, filmsterren, godsterren. Op een gegeven moment komt er soms, als we niet dood gaan voor die tijd, komt er een kentering en dan opeens stopt met dit of met dat. Dan gaat een geest naar buiten. Een geest kan het niet langer uithouden in die mens. Misschien van die algemene werkingen zou ik zo wel ook nog wel willen zeggen van God ook nog in. Want het is altijd goed. Ik kan zeggen het verkeerd. Als de mens van de ene kwaad verlost wordt. Als de mens van de ene dood of wat ook verlost wordt. Dat zie je. Het huis is onbewoond. Je bent zelf alleen over. Jij. Met je gewone naakte leven. Niks geen bijzonder. Natuurlijk, je bent een mens. Ik doe hier niet op de dagelijkse struikelingen. En dat we allemaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. En het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. En dat we aan de geestelijkheid van Gods wet dit tekort komen, wij. Dat doe ik nou niet. Maar hij zou zeggen, die rauwe tak, die dikke tak, waardoor ons leven in de wurggreep werd gehouden, straf. De onreine geest, of de stomme geest, of de woedende geest, of de stelende geest, of de blinde geest, die is eruit. Het huis is onbewoond. Daar sta je nou, als mens. Ja, aan de ene kant blij, misschien blij, dat het voorbij is. Misschien geef je jezelf een klopje op de schouder. Nou, ik heb nog maar een blijk geleverd dat ik sterker ben. Sterker dan de mensen dachten. Sterker misschien wel dan ik zelf dacht. Dat is natuurlijk erg in God. Maar daarnaast overvalt ook een ontzaglijke leegheid. Een, ja, een gevoel van matheid, moeheid. Waar is die geest gebleven? Oh, die loopt daar buiten, over het grind. Door de plaatsen, in de woestijn. Een geliefkoosd gebied voor boze geesten. Jezus werd er verzocht in de woestijn, 40 dagen. Door de plaatsen, omdat een boze geest voelt zich eigenlijk nergens beter thuis. Het zij in de mensenwereld. Of in de dierenwereld of in de plantenwereld, waar het niet al te goed gaat, waar het niet al te goed is. Omdat hij de geest is van de destructie. Daarom. Hij zwerft daar buiten. Als een rat die uit huis gedreven is, maar toch geen rust vindt. Hij vindt geen rust. Want wat moet je met die graspootjes, wat moet je met die steentjes?
Nee, je kan het weer op laten waaien, misschien een keer door de ruit slingeren.
Dat wel, maar niet genoeg voor zo'n geest, voor zo'n destructieve geest. Die heeft alleen maar rust in de grootste onrust. Die heeft alleen maar rust als ik gek word, als ik mijn verstand verlies. Heeft alleen maar rust als ik me vergrijp, die onreine geest, aan mijn vrouw, of aan die, of aan die, of aan die. Heeft die rust. Dat is de rust van de boze geest. Daar geniet hij in. Hij geniet als de lasterringen over mijn mond en mijn lippen komen. Hij stookt het vuur, dat wil hij, in mij op. Dat ik zeg, wie is de Heer? Dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn. Daarom, daar buiten, op het kerkenpad, op de hei, in de woestijn, daar voelt hij zich toch niet op zijn gemak. Daar voelt hij, de boze geest is zo doelloos. En daarom zegt hij, weet je wat, ik ga terug. Ik ga terug. Dit is ook geen leven voor mij. Ik wil terug. Dat huis staat leeg. Oh, dat huis staat leeg. Dat is erg goed. Het lijkt wel mooi, hè? Als de mens het een of ander eruit knuppelt. Als hij van het een of het andere kan zeggen, bam, afgelopen. Maar, als er meer niet is. De boze geest die zegt, ik ga terug. Weet je wat, voor de zekerheid, ik neem nog 7 andere boze geesten mee. 7 is een volheidsgetal, dat betekent, ik neem er nog een legio mee. Zullen we eens kijken of dat er niet ergens een gaatje is waar we door kunnen kruipen. Of dat er niet ergens een kier is waar we rustig door kunnen. Ik ga terug naar het huis waar ik vroeger woonde. Ze komen. Ze gluren die boze geesten door de venstertjes van ons levend huis naar binnen. Zie je netjes? Zie je netjes? Dat zie ik niet meer. Dat zie ik niet meer. Ja. Voel je? Het is anders geworden. Het is versierd. Bezemen. De bezem is erdoor gegaan. Al die kwaadaardige dingen, al die dingen, die opvallende dingen, weet je wel, van, vrouwen, geld, drank, noem maar op, die het leven van de mensen, kinderen beheersen, eer, roem. Niks meer van, zie, de posters zijn van de muur af. En de plaatjes, de open plaatjes, die zijn ook weg. Jongen, jongen. Heel wat gebeurt hier. Ja, dan eigenlijk pas als die ziet hoe leuk het huis eruit ziet, want het is leuk. De mensen denken wel dat het niet leuk is. Die denken wel dat het leven de zonde is, maar dit is het leven niet. Dit is het leven. De Heer is niet gek zoals wij zo verbijsterd zijn. De Heer heeft wel gelijk hoor als die zegt, ach kinderen. Houd er geen afgoden op na. Kinderen, maak elkaar niet dood. Dan kom je niet toe. Vergrijp je niet. Klets niet, rommel niet, lief niet. Dat is de Heer gelijk hier hoor. Want dan gaat het goed. Dan heb je in dat tijdelijke leven, dan heb je nog een beetje een leven. En anders heb je geen leven. Als die boze geest dat ziet, dan pas. Moeilijk. Moeilijk om hier tussen te komen. Ik haal er nog een vraagje bij. En dan komen die andere boze geesten. Dan zegt de tekst. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere boze geesten. Of geesten. Bozer dan hij zelf is. Nog gemeener. Nog getrainder. Nog sluwer. Nog listiger. En ze komen erin. Ze komen door de brievenbus, ze komen door de oorpoort, ze komen door de oogpoort, ze komen door alle kanten komen ze binnen. He, eindelijk thuis. het onbewoonde huis dat tijdelijk van zijn bewoners verlost was, dat onbewoonde huis is weer bewoond. En hoe? Ze woonden al daar. Daar zit er een, daar. Ieder op zijn tijd, ieder met zijn eigen tactiek. De een is onrein, die verleidt de ogen en het hart. Wordt volgegoten met gemene gedachten. De ander is de eerzucht, die geen grenzen kent, de hoogmoed. Noem maar op. Daar ga ik nou niet verder op in. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Dat is wat. Als het zo gaat, als het zo echt gaat, dan komt er naar de tijdelijk herstel, naar dat tijdelijke, vrije, redelijk opgeruimd en versierde huis, komt er toch weer een tijd dat het nog erger wordt. Nog erger. Zo erg, dat nog veel erger was dan vroeger. Toen was het maar één duivel, één geest, één in het oog vallend kwaad. Maar nou lijkt het wel een stukje van de moeraspoel van de hel zelf. Vreselijk. Hoe komt dat nou? Och, ik weet wel. Op de achtergrond staat die grote en eeuwige God die geen onrecht doet. Maar laten we nou eens even van ons menselijke kant bekijken. Hoe komt dat nou? Het huis kan wel leeg zijn. De ruige takken die kunnen er wel afgekapt worden. Van dat opvallende. Maar wat is er nou voor in de plaats gekomen? Wat is er nou voor in de plaats gekomen? Is dat nou leeg? Dan ben je zo alleen. Dat hou je niet uit. Dat hou je niet uit. Is er nou ook iets van de Heilige Geest? Is er iets van dat woord, van die liefde, van dat staan van de hart? Dan gaat het. Dan gaat het door dik en door dun heen, door vallen en opstaan, door bittere klachten heen. O, ik ellendig ben, wie zal mij verlossen? Maar dan zie je wat hangen aan de muur. Daar hangt God dienbaar woord. Daar hangt iets van die zaligmaker, van die geest van Christus. Die mens is er niet uit in die zin. Die mens die zegt ook, hoe als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar toch, hij is niet alleen. Met een schoon huis, waar 7 duivels weer inkruipen, omdat het zo leeg is. Omdat er geen vulling is. Omdat de Heer er niet is. Dat zijn woord zijn dienst veracht wordt. Nou kun je het met je nette mensheid niet meer redden. Niet meer redden. Het laatste van die mens wordt erger dan het is. Een doorbraak. Nou weet ik wel, wij denken natuurlijk onwillekeurig, omdat het gaat over onreine geesten, blinden, stommen enzovoort. Dan denken wij onwillekeurig aan een hoop uitwendige zonden, maar het hoeft niet per se. Want in Matteüs 12 legt Jezus de verbinding met Israël en zegt hij, alzo zal het met dit boos geslacht zijn. Dit boos geslacht, heel wat duidelijk uitgedreven. Er zijn momenten geweest dat stonden ze als het ware te wankelen op hun benen. Want dat kunnen we toch niet ontkennen. Wat die man doet van Nazareth. Wat die Heer Jezus Christus doet. Stonden erbij te wankelen. Maar het einde is, welke geesten er ook uitgedreven zijn geweest en geworden. Het einde is die fanatieke haat. Die haat die door alles heen breekt. Die haat die hem bespot en hem veracht. Die hem aan de duivel gelijk maakt. die zegt, je hebt zo'n godslastering gehoord. Dat is al erg. O, zo zal het met dit geslacht zijn. Je krijgt geen teken. Joda, die moest naar de heidenen. Hij had geen zin, maar hij moest. En zijn woorden. Zo zal Jezus Christus als de verworpene door het zijne. Hij zal opstaan en op de harp gaan spelen. En op de fluit onder de heidenen.
Het laatste van die wet.
Man, hoe kom je dan aan die laatste gedachte in het behouden huis? Ja, ergens, het is een mooie naam, ergens in de Kiefelsbuurt aan de overkant van de plas, heb je ook een huis op zo'n eilandje, dat staat op het behouden huis, vind ik altijd een mooie naam. Het behouden huis, kom je daar erbij? Omdat ik niet weg mag gaan, of ik moet toch zeggen, de weg, de waarheid, het leven is Jezus Christus. Je bent er niet mee om te zeggen van, hè, dat is onder de knie. En ik heb nou eens even een stukje kracht getoond. Ten eerste is het van de Heere God en ten tweede is niet genoeg. Het is niet genoeg. Je hebt een heleboel mensen die van de kroeg tenslotte toch nog in de kerk terechtkomen. En van de grootste uitspattingen toch nog weer. Maar, ik zei eens tegen iemand, ja joh, alle verandering van richting is nog niet de verandering van koning. Dat is waar. Kijk, wat staat er nou tegenover? Want als jij zo met je versierde huis zit en je denkt, hé, gelukkig, nou ben ik de baas. Nou ben ik eindelijk eens de baas. Je redt het niet. Je redt het niet. Als er niet dit bij komt die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonde heeft betaald. En mij uit alle geweld en heerschappij des duivels verlost heeft, zodat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd alle kanten. Wij kunnen het niet alleen. Wij kunnen het. Daarom, geliefde gemeente, het behouden huis is het huis. Maar weliswaar voor uw geld. Heer, ik ben door uw wetten en onvolend. Maar in datzelfde huis, daar hoor je, mijn begeren is tot u in al mijn mens. Hoofd op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, daar zal verlossing komen. Zo kan het. Zo kan dat geteisterde, uitgewonde huis, wat tenslotte vol dreigt te lopen met de hel, zo kan het huis behouden huis worden. Ik dan God door Jezus Christus. Dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik niet tegen één, maar tegen alle geboden God zwaarlijk gezondigd heb en nog overtreed. Nog dan, een eeuwig verbond heeft hij mij gemaakt. Zie je, dan komen we erdoor. Dan zal het toch tenslotte zijn het behouden huis. Dan zal het toch zijn uit genade zalig geworden. De duivel heeft het verloren. En mijn boze vlees heeft het ook verloren. De genade heeft overwonnen. Maar het lege huis is niet genoeg. Nee, het is wel aardig. Het is wel mooi in de maatschappij en in het huisgezin. Maar, oh, als er nou niks anders. Als er nou niet is, vernieuwen de dingenste van mij een vaste geest. Als er niet is, neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Als er niet bij is, ontzondig mij met liefde. Als er niet bij is, dan wandel ik vol moed op ruimer baan. Wat vrij heeft elk uw wet verdiend. Ik ben de Heere u, of die uit die Egypte land uitblijft. Als dat er dan niet bij is, wordt later erger als weer. Een vrouw die begreep blijkt er iets van, die roept opeens, Zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. En weet je wat Jezus zei? Ja, dat is waar. Mijn lieve moeder Maria, die heeft het woord gehoord. Die heeft het geloofd. Die heeft gezegd, mijn geschieden naar uw woord. En ze bewaarde al deze woorden in haar hart, dat het ook het beeld mogen zijn van u en van mij. Amen.